Goedemorgen en welkom hier in de kerk. Mijn naam is Tom Wevers en namens de kerkraad heet ik u van harte welkom u hier in de kerk en iedereen die nu of later met ons meeviert. Onze voorganger vanochtend is professor Van der Kooi uit Driebergen en het orgel wordt bespeeld door Dick van Zoelen. De orde van de dienst vindt u op de website en in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vanmiddag is er nog een dienst en deze wordt geleid door dominee De Leden uit Amersfoort. De bloemen geven we vanochtend ter felicitatie aan twee gemeenteleden die onlangs zijn verhuisd, namelijk Nienke Driessen en Matthias de Graaf. We wensen hun allebei heel veel goeds op hun nieuwe plek. Aanstaande donderdag 21 augustus is er het volgende concert in de Utrechtse Orgelzomer. Deze keer speelt Berry van Berkum, de organist van de Nicolaikerk hier in Utrecht, op het orgel of de orgels hier. En het concert begint om 8:00. De toegangsprijs is €10. En meer informatie over de hele serie vindt u in de nieuwsbrief en op de flyer bij de informatiebalie. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee, limonade en koekjes. Als u daarbij nieuwe mensen wilt ontmoeten, is er daarvoor een tafel ingericht bij de banner achterin de kerk. Van harte welkom om ook daar eens te gaan staan. En wilt u met en voor uzelf of anderen bidden, kan dat in het Zuiderkoor hier rechtsvoor in de kerk met mij en iemand van het gebedsteam. Ik wens ons allen een hele goede en een gezegende dienst toe. En laten we deze nu staande beginnen.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij blijven staan voor ons openingslied en dat is Psalm 33 vers 1 en 4.
Thank you.
Wij willen onze plek voor God innemen en ons verootmoedigen. En daarna zingen we van dezezelfde psalm 33, vers 5. Vers 5 van psalm 33. Laten we bidden. Heer in de hemel, over de drempel van dit huis gekomen, openen we ons hart voor u. Met alles wat daarin is, aan zorg, aan angstigheid, bezorgdheden. Dat wat gelukt is, dat wat grijs was en mislukte. Wij leggen het voor u neer en wij bidden u om uw ontferming. Heer in de hemel, zijn wij een open boek voor onszelf? Ken ons alsjeblieft beter dan wij onszelf kennen. Doorgrond ons hart. Heer, en wij bidden u. Wees dan zo door uw Zoon Jezus Christus dat ons hart verlicht wordt, verruimd, omdat u verschenen bent, omdat u de zon bent in het bestaan. En we willen u bidden, o God, bij alle dingen die wij meenemen, over berichten, over dreiging. Hier in de hemel ontfermt u zich over ons met alles wat erin en eraan is aan ons in dit land, op deze plaats, in dit uur. In de naam van Christus onze Heer. Amen. En na deze woorden van deze psalm, deze strofe die tevens ook al een gebed is, dat hij hun hart zal vormen, wat zij ook verzinnen heimelijk beginnen, waardoor hem ontward. Daar zit een bede in, een hoop, die wij meenemen vandaag in de kerk voor de wereld die wij bewonen. Ik lees u uit als gebod, Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11. En daarna dan zingen wij een lied, dat zingen we drie keer, komt uit Ter Zee, Ubi Caritas et Amor, Ubi Caritas Deus Est, Deus Ibi Est. Dat betekent waar liefde is, waar zorg is, caritas, eigenlijk zorg en liefde, daar is God. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven elke naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover het gebod uit het evangelie genomen. En dan zingen wij nu dus 3 keer deze chant, zou ik gaan zeggen. En sommigen van u zullen ook wel een tweede stem weten. En laten ze dan dat vooral zich vrij voelen om die aan te heffen. Voor het kindermoment, wat ook voor de ouderen is, maar die mogen blijven zitten, nodig ik de kinderen uit om naar voren te komen. Allemaal weer terug. Velen weer terug. Ik heb iets meegenomen uit mijn zak. Dan moeten jullie maar even kijken. Kom maar even hier. Kom maar even om mij. Kijk, wat is dit?
Geld.
Dat is geld, ja. Het is een munt. En kunnen jullie ook zien wat er op die munt staat? Een gezicht, ja, een gezicht. En weet iemand van jullie ook nog van wie dit gezicht is?
Van Jezus.
Nee, niet van Jezus. Nee, nee. Wie weet dat? Weet jij het?
Volgens mij van prinses.
Ja, prinses Beatrix, inderdaad. Heel goed. Heel goed. Waarom en wat betekent dat? Wie was prinses Beatrix?
Een koningin.
Ze was koningin, ja. En ja, koningin. En waarom denk je dat dat gezicht op zo'n munt staat? Wat betekent dat? Nou, dat ze dus heel belangrijk is. En dat al dat geld, dat dat waarde heeft. En dat dat ook, ja, al het geld is niet van de koning of de koningin. Maar wel dat hij of zij macht vertegenwoordigt, macht heeft. En dat daar ook deze waarde aan onderworpen is. Ja, dat is een beetje ingewikkeld gezegd. Maar ik ga het vandaag in de dienst ook hebben over mensen die heel belangrijk zijn. Heel belangrijk. En die zichzelf heel belangrijk vinden. Ja. En dat zit dus eigenlijk ook op geld. En we gaan het hebben over dat in de tijd van Jezus ook al waren er munten. Met een keizer erop. En die keizer, die was de baas over iedereen. En het gaat dus van de preek over bazen. Wie is eigenlijk de baas? Is er baas boven baas? Nou, we zullen zien. En jullie gaan nu naar de kindernevendienst. En ik hoop jullie straks te zien. Want voor de zegen moeten we allemaal weer bij elkaar komen. Ja? Oké. Okay. Nou. En er is, ja, er wordt nog een lied gezongen? Of dat? Nee, weet je niet? Nee, weet ik ook niet. Nou, oké, okay, dan gaan jullie nu naar de kindernevendienst. Nog mij. Wij bidden ons gebed bij de opening van de schriften om de verlichting met de Heilige Geest. Heer in de hemel, wij komen tot u en we hoeven niet om uw Heilige Geest te bidden dat die zou komen, want u bent er al, maar misschien zijn wij er nog niet. En daarom vragen we u, wilt u ons hart openen en bij ons ja, de toegang verschaffen, zodat wij hoorders van het woord worden, open voor u staan. Heer in de hemel, zo willen we u dit bidden, opdat u ons voorgaat als een coach, met ons meeloopt dit uur en hierna, opdat uw woorden tot werkelijkheden worden, tot beloften in ons bestaan van alle dag. In de naam van Christus onze Heer bidden we dit. Amen. Ik heb twee lezingen vandaag. En de eerste lezing is uit Daniël 4. Dat is het gedeelte waarin koning Nebukadnezar droomt. Ik kan niet dat hele hoofdstuk lezen. Ik lees u uit Daniël 4, vers 17 tot en met 22. En daarna zingen we van Psalm 33. We zingen er vele stroven van vandaag, de versen 6 en 7. Daniël, die wordt dan geroepen om de droom die Nebukadnezar heeft gedroomd uit te leggen. En dan zegt hij, mijn heer, mogen de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. De boom die u hebt gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel reikte en de kroon de hele aarde overspande, waarvan de bladeren prachtig waren en de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen waaronder de dieren van het veld beschutting zochten en die takken had waarin de vogels van de hemel nestelden, dat bent u, majesteit. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt. En uw heerschappij omspant de hele aarde. De wachter of heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep, vel de boom en vernietig hem. Maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld, tot er 7 jaren voorbij zijn gegaan. Dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoogste God over mijn heer en koning heeft geveld. Het betekent dat u zult worden verstoten door de mensen en zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel. 7 jaren zullen zo voorbij gaan totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Tot zover deze schriftlezing. Psalm 33, 6 en 7.
Thank you.
tweede lezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 12, de versen 13 tot en met 17. En daarna zingen we van gezang 481, de versen 1 en 4. Ze stuurden enkele fariseeën en herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien. Ze gaven hem een munt en hij vroeg hen: Van wie is dit een afbeelding? En van wie is het opschrift? Van de keizer, antwoordde ze. Toen zei Jezus tegen hen: Geef wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. En ze waren met stomheid geslagen. Tot zover. Zang 481, 1 en 4. Na de verkondiging zingen wij van gezang 480, de versen 1, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders. Van wie zijn we? Van wie bent u? Van wie zijn uw kinderen? Uw kleinkinderen? Waar horen ze bij? Wie of wat legt een claim? Vandaag lazen we twee gedeelten uit de schrift waar die vraag centraal staat. In de eerste lezing ging het over de droom van Nebukadnezar. Die droomde dat zijn boom tot in de hemel groeide. In de tweede lezing zien we Jezus geconfronteerd met een politiek gezien hoogst explosieve vraag. Is het geoorloofd de keizer in Rome belasting te betalen? Met andere woorden, moeten we aan die absolute heerser loyaal zijn? Eerst maar de droom van Nebukadnezar. Hij heeft gedroomd. Een boom die tot in de hemel groeit. Ieder zoekt zijn beschutting onder die boom of nestelt zich in de takken. Spreekt niet tegen. Dat is onveilig. En dan klinkt in die droom een stem. Vel die boom, kap de takken, stroop de bladeren af. Maar de tronk mag blijven staan. Die tronk zal echter vochtig worden. Gelijk aan de mossige grond er rondom. En laat die figuur gras eten als de dieren. Daniel, Belsazar geheten, wordt erbij geroepen als droomuitlegger. Dat kon niet erg goed, hadden ze al ervaring mee. Dan moet Daniel zeggen, koning, I'm very sorry, maar dit gaat over u. Over uw heerschappij, over het Babylonische Rijk. Het bijzondere in deze geschiedenis is al dat de brenger van het slechte nieuws niet onmiddellijk ontslagen wordt. Of met erger te maken krijgt. Want dat kennen wij natuurlijk ook. Nog een paar weken geleden dat een mevrouw die onwelgevallige cijfers naar voren bracht, onmiddellijk ontslagen werd. You are fired. Een jaar verstrijkt. Nebukadnezar staat op het dak. Op het dak van het paleis en roept in verrukking uit. Oh, is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd. Tot eer van mijn majesteit. Op dat moment vloog er een eskader vliegtuigen informatie over de stad heen. En liet een regenboog van kleuren achter. Oh nee, dat is natuurlijk onzin. Maar u begrijpt het wel. Het is een droom die in de geschiedenis geregeld gedroomd wordt. En vorm krijgt. De droom van onderwerping. Van alles onder je voeten willen hebben. De ander je wil op kunnen leggen. Deals waarbij de ander betaalt en jij profiteert. Allemaal vormen van mega. Het is goed te weten dat koning Nebukadnezar een echt Babylonische droom droomde. Volgens de heersende godsdienst waren de koningen namelijk rechtstreekse afstammelingen van de goden. Zij en zij alleen, de koning, was beeld van God. Dat waren godenzonen. De rest van de mensen was van hen afhankelijk en onderworpen. Het is precies dit denkbeeld dat alleen de koning beeld van God is, dat in Genesis 1 waar in Genesis 1 het mes ingezet wordt. Als daar gezegd wordt dat elk mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Een sociaal, cultureel en politiek hoogst kritisch getuigenis vindt u dus in Genesis 1. Neergeschreven in de tijd dat de ballingen van Judea in Babylon zaten. Rijken naar de hemel. Alles onderwerpen aan een heerser, een ras, een volk. We kennen het uit de geschiedenis. Nebukadnezar, later de Assyriërs, de deporteurs bij uitstek in de geschiedenis. De Romeinse keizers die zichzelf Auguste noemden, verhevenen. En dichter in de tijd, Napoleon, de man van lage afkomst, die moest blijven vechten om te bewijzen dat hij al die gekroonde hoofden in Europa aankon. Ze droomden hun droom. Stalin, een heilstaat. Hitler, een superieur Germaans ras. En tegenwoordig blank superioriteitsdenken. Allemaal dromen over superioriteit, over verhevenheid. Een land dat geen grenzen heet te herkennen. Macht die geen grenzen kent. Onze tijd heeft te maken met de droom van tech-giganten. Sneller en beter. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar op mijn scherm verschijnt tegenwoordig dan zo'n aanbieding om een tekst samen te stellen, samen met een co-pilot. Ik heb er nooit om gevraagd, maar ik krijg het toch op mijn scherm. En die zullen mijn tekst verbeteren, mijn Nederlands verbeteren, aanvullen. Een hand op de schouder die langzamerhand een ijzeren greep wordt. Van wie zijn wij? Welke hand ligt op uw schouder? Laten we naar die tweede geschiedenis gaan. In alle drie de evangeliën overgeleverd. Zat in de collectieve herinnering. Leerlingen van de Farizeeën en van de Herodianen komen bij Jezus met een vraag. En dan moet u goed weten dat Farizeeën heel kritisch stonden tegenover Rome. Die aanvaarden dat gezag ten principale niet. Maar de Herodianen nou juist wel, die zijn genoemd naar Herodes de Grote, de vazalkoning van Rome. Die had zijn macht te danken aan de keizer en daar was ook echt volstrekt van afhankelijk, van de gunsten die daar vandaan kwamen. Zij sturen hun leerlingen, staat er in een andere evangelie. Ze komen ze niet zelf, maar met die heikele vraag. Is het geoorloofd belasting aan de keizer te betalen? Rabbi. Ook daar zit die vraag onder, aan wie behoren wij? Behoren wij aan de keizer? Moeten we loyaal zijn? Belasting betalen, als Jezus ja zegt, dan betekent dat compromis. Samenwerking met de vijand. Ofwel collaboratie. Of moest dat nou juist niet? Liever de wapenen opnemen, zoals de zeeloten wel wilden. Strikvraag dus. Politieke strikvraag. Jezus doorziet ze. En hij vraagt of ze een denari bij zich hebben. Een Romeinse munt. Met een beetje zilver erin. Een paar gram zilver zat erin. Nou, één die gaat in zijn zakken en die haalt er zo'n ding uit. Oké, laat eens zien. Nou, direct is al duidelijk dat degene die dat uit zijn zak haalt, deelneemt aan het betalingsverkeer, aan het hele economisch systeem en klaar staat om belasting te betalen. Nou, vermoedelijk was het een Herodiaan. Van zo iemand kon je verwachten dat hij zijn belasting betaalde. En dan vraagt Jezus, wiens beeltenis staat erop? Kijk eens. Ja, van de keizer, Tiberius. Talloze munten zijn gevonden. Beeltenis? Beeltenis verwijst nog naar iets anders. Elke Jood die wist op dat moment beeld van de keizer. Genesis 1. Naar wiens beeltenis is de mens geschapen? Is beeld van God. Eigendom van God. En het antwoord van Jezus dan is niet wel ja of nee. Je mag aan de keizer betalen. Maar geef aan de keizer wat van hem is. En geef aan God wat aan hem toekomt. En dat laatste is een verrassende toevoeging van Jezus en een antwoord waarom ze niet gevraagd hadden. En dat brengt ze van hun stuk. Als het gaat om de gehoorzaamheid aan de keizer, voegt Jezus dus nog wat toe. Geef God wat hem toebehoort. Jij behoort hem toe, helemaal. Al die machten die over ons willen heersen, al die machtsaanspraken, staan onder de kritiek van dat ene. God behoren wij toe. Maakt het uit van wie je bent? Misschien denken we dat het voor ons niet zo erg speelt. Als je leeft in een land waar de vrijheid van pers is ingeknot. Waarbij aan de grens geëist wordt dat je inzage geeft in wat er op je telefoon staat. En wat je in de afgelopen jaren met de anderen gedeeld hebt. Als je nu naar de Verenigde Staten wilt, moet je allerlei dingen invullen. Om een visum te krijgen. Van wie ben je? Als je in bezet gebied leeft waar kolonisten jouw vijgenbomen jarenlang opgekweekt omkappen en je van je land af willen hebben met de standgun voor je staan. Als je in een spiraal bent gekomen zelf van verslaving, van welke soort dan ook, van wie ben je? Van wie ben je erin? Hoor je bij Jezus? Wie of wat maakt de dienst uit? Met welk verhaal leef je? Met welk verhaal leeft Europa? Met welk verhaal leeft u? Staat boven uw leven geschreven. Welke belofte? De evangelie vertelt steeds dat in de buurt van Jezus mensen gaan opademen. Daar heerst kennelijk een macht die niet knecht, maar een weldadige macht is die bron is van leven, van goedheid en bloei. Ik denk even aan de ontmoeting die in Johannes 4 wordt beschreven, de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. De geschiedenis kent u wel. Jezus komt op snikhete dag, midden op de dag komt hij bij die bron en hij spreekt die vrouw aan om water te drinken. En heel ongebruikelijk dat een man dat deed. Een Joodse man nog wel. Die vrouw was geïsoleerd. Daarom kwam ze alleen. Op het heetst van de dag, wanneer er niemand komt. Maar in dat gesprek wordt ze bevrijd uit haar isolement. En in het gesprek met Jezus wordt duidelijk hoe het echt met haar gesteld is. De nep wordt doorbroken voor echt. En ze ademt op. Het is een waarheid die niet doodt, maar levend maakt, vrij maakt. En van haar ineens een vrije vrouw maakt. Die anderen weer aanspreekt. Hé, wat is er met jou gebeurd? Van wie zijn we? Bent u gedoopt? De meesten van u zullen gedoopt zijn. Ooit als kind ten doop gehouden. Ja, wie is hier gedoopt als kind? Mag ik dat vragen aan u? Ja, ik vraag wat. Wilt u uw hand opsteken? Wie is als volwassene gedoopt? Ja, een paar vingers. Nou, oké, ooit de stap gedaan. Ooit als kind een doop gehouden of op oudere leeftijd die stap gedaan. Weet u wat er dan op dat moment gebeurt? Daar werd jouw naam, uw naam, verbonden met de naam van de drie enige God. Toen was u niet meer alleen van uw ouders, van je familie, van je clan, van je land, van je ras, van je sociale omgeving of laag. Toen was je van God. Hij legde zijn naam op u. De doop is eigendomsoverdracht. De ouders treden terug. En God is de eerste. Dat kind behoort aan hem. Eigendomsoverdracht. In het oude leerboek van onze kerk, de Heidelberger Catechisme, staat het in ongelooflijk radicale taal geschreven. Wat is je enige houvast in leven of sterven? Want dat betekent gewoon het woord troost. Wat is je enige houvast in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet meer voor mijzelf leef, maar het eigendom ben van Jezus Christus. Hij is mijn trouwe zaligmaker en heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Ongelooflijk radicale taal, economische en juridische taal. Van wie zijn we? Van wie bent u? En de laatste regel in dat antwoord: door zijn Heilige Geest verzekert hij mij ervan dat ik eeuwig bij hem zal leven en hij zorgt ervoor dat ik voortaan graag voor hem wil leven. Dat zijn geen woorden van een ijzeren greep op je schouder. Dat zijn woorden die een belofte bevatten. En vrijheid ademen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Geest. Amen. Wij willen samen danken en bidden en we sluiten straks af met het Onze Vader gezamenlijk gebeden. Laten we bidden. Heer in de hemel, wij willen u danken dat we te maken hebben met een verhaal, deze geschiedenis, door u begonnen met uw volk Israël, voortgezet in uw Zoon, en dat wij hier mensen in Europa, in Nederland, op onze plek, aan de Kromme Rijn, daarvan mogen horen en daarmee leven en sterven. Daarmee onze wereld bouwen. Vader in de hemel, wij willen u opdragen, deze wereld. We willen u opdragen deze stad, met haar schoonheid, met al haar mensen, met haar problematiek. Wij willen u bidden, Heer, voor de leiders van Europa, die een weg moeten zien te vinden waarin oude idealen van waarheid, vrijheid, recht en vrede werkelijk gestalte zullen krijgen en duurzaam worden. Wij bidden u, o God, voor al de besprekingen die vandaag gedaan worden. En wij bidden u, Heere God, wilt u de boze en kwade macht verbreken, aan volkeren vrijheid geven. Wij willen u bidden, Heer, voor Oekraïne. Wij willen u bidden, Heer, voor al de soldaten, al de burgers, aan dreiging onderhevig. O God, wij dragen ze u op. We willen u, Heer, bidden voor de bevolking van Gaza, de mensen daar opgejaagd, bedreigd. We willen u bidden voor de bevolking om de Westbank. We willen u bidden, Heer, voor de Israëliërs, op allerlei manieren getraumatiseerd. Vader in de hemel, het zijn zaken die wij willen noemen, voor uw aangezicht uitstallen, want dat is ons gebed. En wij bidden u, Heer God, wilt u zelf de harten buigen van heersers, opdat ze ruimte geven aan mensen en niet willen knechten, niet hun boom tot in de hemel wensen te laten groeien. Heer, laat ze desnoods gras eten als runderen. Wij willen u bidden, Heer, zo dat uw oordelen over de aarde gaan. Heer in de hemel, wij bidden u ook voor onszelf, voor ons eigen leven, voor die plekken waar we verdriet hebben, waar er echt een slag is geslagen en waar we iemand deerlijk missen, of waar we terugkijken op dingen die niet hadden moeten gebeuren. Heer in de hemel, wees met uw kinderen, troost ze, omgeef ze met uw liefde. En geef dat er mensen zijn in de omgeving die zijn als engelen van het licht en die dragen. Wij danken u ook, Heer, voor al de goedheid die u geeft door mensen, door het zonlicht, door alle levende wezens die in grote getal en mate wemelend en wel hebt geschapen. Wij danken u daarvoor, voor geuren, voor voedsel, voor vrienden, voor blijken van liefde en aandacht en commitment. We bidden u, Heer, voor deze gemeente, voor de verschillende wijken in deze stad, zegen ze, opdat ze mogen zijn als lichten op een kandelaar, Hier in de hemel. En zo willen we u de dingen zeggen, benoemen, die geen mens weet, maar die we voor uw aangezicht in stilte willen zeggen. En wij bidden de woorden die Jezus ons geboden heeft te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte worden aangekondigd.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Dominique Prins. Vandaag de diaken van dienst. Namens de diaconie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van de mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. Om welke reden dan ook. Dankzij uw gift kunnen wij als de wijkdiakenen deze mensen helpen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Deze collecte is bestemd voor de opbouw en het in stand houden van onze eigen wijkgemeente. Dit kwartaal is de zendingscollecte voor het project meebouwen aan een stabiele samenleving in Libanon. Dat is een project van Kerk in Actie die het werk van Wilbert en Rima van Zanen ondersteunt. Wilbert van Zanen is uitgezonden door Kerk in Actie en de GZB. En richt zich op de geestelijke toerusting aan van studenten aan de Universiteit van Beirut. Naast het verzorgen van theologische lessen biedt hij ook pastorale zorg en is hij studentenpastoor. Hierdoor worden de studenten voorbereid om mee te kunnen bouwen aan een stabiele maatschappij in Libanon. Een stabiele maatschappij die in onrustige tijden zo hard nodig is. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp en via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Mooi. Ik hoop dat de kinderen weer terugkomen, want die horen erbij. Dan zingen we direct een slotlied, gezang 444, alle verzen. Verhef uw hart tot God en ontvang van hem de zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.